We gaan eerst Daniël 7 lezen. Eerste van de visioenen. Daarna zingen we een lied. En dan ga ik er verder nog iets over zeggen. Wat de boodschap is van dit hoofdstuk. Daniël 7. In het eerste jaar van koning Belsasar van Babylonië had Daniël een droom. Beelden kwamen in hem op tijdens zijn slaap. Hij schreef die droom op en zijn verslag begon aldus. Ik had een nachtelijk visioen waarin ik zag hoe de vier winden van de hemel de grote zee in beroering brachten. Vier grote dieren rezen op uit de zee, elk met een andere gestalte. Het eerste dier leek op een leeuw, maar dan met adelaarsvleugels. Ik zag hoe zijn vleugels werden uitgerukt, hoe het dier werd opgetild, op twee voeten overeind werd gezet als een mens en ook het hart van een mens kreeg. Toen verscheen er een tweede dier. Het leek op een beer. Het had zich half opgericht. Het hield drie ribben tussen de tanden van zijn muil. En het dier werd aangespoord met de woorden: sta op, eet veel vlees. Daarna zag ik een ander dier, het leek op een panter, maar dan met vier vogelvleugels op zijn rug en het had ook vier koppen. Dit dier werd macht toebedeeld. Daarna zag ik in mijn nachtelijke visioenen een vierde dier, angstaanjagend, afschrikwekkend en geweldig sterk. Met grote ijzeren tanden. Het vrat en vermaalde alles. En wat overbleef, vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van alle andere dieren die daarvoor verschenen waren. En het had 10 horens. Toen ik naar de horens keek, zag ik hoe een kleine nieuwe horen tussen de andere opkwam. 3 van de oude horens werden uitgerukt om er plaats voor te maken. En in die horen bevonden zich ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Ik zag dat er tronen werden neergezet en dat er een oude wijze plaats nam. Zijn kleed was wit als sneeuw, zijn hoofdhaar als zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de wielen uit laaiend vuur. Een rivier van vuur welde op en stroomde voor hem uit. 1000 × 1000 dienden hem. 10000 × 10000 stonden voor hem. Het hof nam plaats en de boeken werden geopend. Ik zag hoe het dier werd gedood vanwege de grootspraak van de horen. Ik zag hoe zijn lichaam werd vernietigd en aan de vlammen werd prijsgegeven. Andere dieren werd wel hun macht ontnomen, maar hun werd nog enige tijd van leven gegund. In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruit zag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. Hem werden macht, eer en het koningschap verleend. En alle volken en naties, welke taal ze ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen. Zijn koningschap zou nooit te gronde gaan. Ik, Daniël, was tot in het diepst van mijn gemoed geraakt. De visioenen die door mijn hoofd gingen, brachten me in verwarring. Ik wendde me tot een van de omstanders en vroeg hem naar de ware betekenis van dit alles. Hij gaf me deze verklaring. Die grote dieren, 4 in getal, duiden op 4 koningen die uit de aarde zullen opkomen. Daarna zullen de heiligen van de hoogste God het koningschap ontvangen en zij zullen het koningschap altijd behouden, voor eeuwig en altijd. Toen wilde ik de ware betekenis weten van het vierde dier, dat anders was dan alle anderen. Buitengewoon angstaanjagend met zijn ijzeren tanden en bronzen klauwen, dat alles vrat en vermaalde en wat overbleef met zijn poten vertrapte. En de betekenis van de 10 horens op zijn kop en van de nieuwe horen die opkwam. kwam, waardoor er drie moesten wijken, de horen met ogen en een mond vol grootspraak, die er groter uitzag dan de anderen. Ik had immers gezien hoe die hoorn strijd voerde tegen de heiligen en hen overwon, totdat de oude wijze kwam en recht werd verschaft aan de heiligen van de hoogste God, en de tijd aanbrak dat de heiligen het koningschap in bezit kregen. Hij zei, dat vierde dier duidt op een vierde koninkrijk dat op aarde zal komen, anders dan alle andere koninkrijken, en dat de hele aarde zal verslinden, vertrappen en vermorzelen. Die tien horens duiden op tien koningen die uit dat koninkrijk zullen opstaan, maar na hen zal een andere opstaan, anders dan alle vorige, en deze zal drie koningen ten val brengen. Hij zal in opstand komen tegen de hoogste God en de heiligen van de hoogste onderdrukken. Hij zal proberen hun feesten en hun wet te veranderen, en ze zullen aan zijn heerschappij zijn overgeleverd voor één tijd, een dubbele tijd en een halve tijd. Dan zal het hof plaatsnemen en zal hem zijn heerschappij ontnomen worden. Hij zal voor eeuwig verdelgd en vernietigd worden. Het koningschap, de heerschappij en de grootheid van alle koninkrijken onder de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de hoogste God. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en alle machten zullen hem dienen en gehoorzamen. Hier eindigt mijn verslag. Wat mij, Daniël, betreft, mijn gedachten brachten me geheel in verwarring en ik werd bleek. Ik koesterde die woorden in mijn hart. Wie is er wel eens bang voor de toekomst? Nou, dat is heel eerlijk en dat is ook heel normaal, denk ik. Je kunt natuurlijk zeggen van ja, maar als gelovige hoor je niet bang te zijn. Maar er gebeurde met Daniël ook wat toen hij dit visioen had gezien. En ik denk als je ziet wat er in de wereld gebeurt, opkomst van de islam, oorlog in de Oekraïne, de groeiende macht van China, wereldwijde vervolging van de christenen. En ook het Westen zelf dat steeds verder weggroeit van het evangelie. Waar steeds meer de mens in het middelpunt staat die wil leven zoals hij zelf kiest. En zich niets in de weg wil laten leggen. Niet veel anders dan de tijd waarin Daniël leefde. Grootmachten die met veel wreedheid heersten en waar tussen het volk van God vermalen werd. En in die tijd krijgt Daniël visioenen van God. God laat hem zien wat er gaat gebeuren. En daar gaan we in deze serie bij stilstaan. En ik denk dat we het daarin helemaal tegenkomen. Is er reden om bang te zijn voor de toekomst? Of mag je vertrouwen dat alles goed komt? De visioenen in de Bijbel hebben altijd wel in de belangstelling gestaan. Het gaat over de toekomst, de eindtijd. En soms hebben we behoefte om zo'n boek als Daniël op de wereldgeschiedenis te leggen en te kijken van, en hoe ver zijn we nu? Hoe zit dat met die wereldrijken? En kunnen we ook de ontwikkelingen in de geschiedenis daarin terugvinden? Waar in het rijtje vind je Hitler? Waar zit Stalin? Waar zit Poetin? Waar zit China? En als we dat eruit kunnen halen, kunnen we misschien berekenen hoe ver we zijn en hoe lang het nog duurt. En aan de andere kant heb je misschien ook wel eens van, ach, die visioenen, dat is moeilijk, daar kun je niet zoveel mee. Je weet toch niet precies wat de juiste uitleg is. Allemaal veel te ingewikkeld. Laten we daarom eens kijken waarom God deze visioenen geeft. Wat is zijn bedoeling daarmee? Wat is de boodschap die hij voor ons heeft? Het gaat over de eindtijd. Nou, dat is een woord dat in Daniël zelf ook wordt gebruikt, niet in dit hoofdstuk, wel hierna. En eigenlijk is dat een heel spannend woord. Dat betekent dat de geschiedenis in deze wereld naar een eind toe gaat. Bij veel godsdiensten is dat anders. Daar heb je de eeuwige kringloop van de gebeurtenissen. Dingen verdwijnen en komen weer terug en dat in een eindeloze cirkelgang. Maar in de Bijbel is dat anders. De wereld heeft een begin en de wereld heeft ook een eind. Er komt een moment dat voor deze aarde definitief het doek zal vallen. En daar wil je dan als mens natuurlijk wel meer van weten. Wanneer komt dat dan? En hoe gaat dat in zijn werk? Wat zullen we allemaal gaan zien? En je wilt toch ergens weten waar je aan toe bent en wat je kunt verwachten? En zo ontstaan er allemaal eindtijdtheorieën, hoe dat precies zal gaan. En daarom wat Rodi ook al zei, als onderwijsgroep hebben we gezegd, we gaan ons niet bezighouden met theorieën over de eindtijd. Wij willen blijven bij Daniël. Wat wil God in deze visioenen laten weten aan zijn kinderen? En bij visioenen gaat het natuurlijk in de eerste plaats erom dat je kijkt. Er is wat te zien. Je ziet dat ook in Daniël 7, vers 2. Ik zag. Vers 4. Ik zag. Vers 6. Ik zag. Vers 8. Toen ik keek. Dus het is goed als je zo'n visioen leest om niet direct te gaan naar van hé, maar wat betekent dit? En welk rijk is dit nu precies? Maar om eerst eens te kijken, wat zie je? Het lijkt net een film met allemaal scènes die op elkaar volgen. Ik heb een PowerPoint gemaakt om daar een beetje een indruk van te geven. Het is natuurlijk maar heel beperkt, gewoon met wat je op internet kunt vinden en zo. Maar toch een beetje een idee van iets wat Daniël toen heeft gezien. Langzamer had ingesteld, dat was wel heel erg snel. Nog een keer, ja, we doen hem nog een keer, hij komt straks ook nog een keer. Het begint met de zee, en de zee heeft in de Bijbel altijd iets dreigends. In het Oude Testament is de zee altijd beeld van chaos. Volken die naar God niet willen luisteren. En hun machthebbers die zich verzetten tegen alles wat met God te maken heeft. En uit die dreigende zee komen ook nog bedreigende dieren tevoorschijn. Vier dieren en ze hebben allemaal iets vreemds. Een leeuw, maar met vleugels van een arend. Een beer met drie ribben in zijn bek. Een panter. Met vier vleugels en vier koppen. En dan nog een soort monster dat niet eens met een dier te vergelijken is. Gruwelijk en uitzonderlijk sterk, zegt Daniël. Grote ijzeren tanden, bronzen klauwen. Poten die alles vertrappen. 10 horens en dan ook nog een kleine hoorn die 3 anderen wegdrukt. En een enorme mond opzet. Heftige beelden. Inderdaad om bang van te worden. Maar dan volgt er nog iets. Daniel ziet dat er ergens tronen worden neergezet. Een oude wijze gaat daarop zitten. Aan alle kanten is vuur. Om hem heen staan tienduizenden die hem dienen. En dat blijkt een rechtbank te zijn. Er wordt een proces gevoerd. De boeken worden geopend. Er wordt gekeken naar wat er allemaal op aarde gebeurt. En dan volgt het vonnis. Het vierde dier wordt gedood en in het vuur gegooid. En de andere drie mogen nog even blijven, maar zonder macht. En dan lijkt het klaar. God heeft ingegrepen. Het komt toch goed. En dan komt er nog een scène. In die rechtszaal komt iemand binnen, een mensenzoon, iemand als een mens. Die verschijnt met de wolken en hij krijgt eer en macht. Hij wordt koning en alle volken buigen voor hem. We noemen dit apocalyptische hoofdstukken. Woord, dat zul je misschien wel eens tegengekomen zijn, apocalyps, dat betekent onthulling. God onthult iets. En God onthult wat er in de wereld gaat gebeuren, maar vooral dat wat er in de wereld gebeurt niet losstaat van wat er achter de wereld gebeurt. Dat staat in dit visioen in het middelpunt. De beslissingen vallen niet hier op de aarde, maar in de hemel. Je kunt heel lang bezig zijn met welke rijken hier nou precies worden aangeduid. En welke machthebbers zijn dan die 10 horens? En wie is die kleine hoorn? Het staat er niet bij. Dat is anders in Daniel 8. Daar staat, komen ook dieren en daar staat het er wel bij. Het Persische Rijk, het Griekse Rijk. Maar in hoofdstuk 7 wordt dat niet aangeduid. Het lijkt een beetje op die droom die Nebukadnezar kreeg van dat beeld. Dat uit al die verschillende metalen bestond. Goud, zilver, brons, ijzer. En dat beeld werd omvergegooid door een steen die van de berg af kwam rollen. Hier geen beeld van goud en zilver en ijzer, maar roofdieren. En de een is nog erger dan de ander. Ik denk zelf dat je dit hoofdstuk moet lezen op een symbolische manier. Dat gaat verder dan bepaalde wereldrijken. Ik zie het als een soort inleidende hoofdstuk op de verdere hoofdstuk. Meer een algemeen beeld van de geschiedenis. En dat wordt dan hierna wat gedetailleerder nog uitgewerkt. En misschien kun je dingen herkennen in de geschiedenis, maar daarmee heb je niet de hele betekenis gehad. Dat blijkt ook wel als er staat dat dat vierde dier wordt gedood, maar dat de andere drie nog mogen blijven leven. Ze hebben geen macht meer. Ze krijgen nog wel een bepaalde tijd. En dat is wat de hele geschiedenis door steeds weer gebeurt. Rijken komen op, het ene verdrinkt het andere. Overal zijn leeuwen en beren en panters en monsters. De een nog machtiger en wreder dan de ander. En het gaat van kwaad tot erger, wreedheid en geweld op een steeds grotere schaal. Welke rijken of machten dat precies zijn, maakt uiteindelijk niet eens zoveel uit. Waar het om gaat is dat tweede deel. Wat gebeurt er in de hemel? Daar wordt een vonnis geveld. En daar is een mensenzoon die alle macht krijgt en voor altijd koning zal zijn. En er komt nog iets bij, hij staat niet alleen, hij krijgt alle macht, maar er wordt ook gezegd dat het koningschap gegeven wordt aan de heiligen. Het koningschap en de heerschappij worden gegeven aan de heiligen van de Allerhoogste. Blijkbaar is dat hetzelfde. Deze mensenzoon regeert en de heiligen regeren. Het is een beetje een geheimzinnige figuur hier, die mensenzoon. Hij komt hier voor het eerst voor in het Oude Testament. En hij lijkt een soort vertegenwoordiger van die heiligen. Die heiligen zijn degene die het zwaarst te lijden hebben onder dat vierde dier. Die kleine hoorn die opkomt en die drie anderen wegdrukt, doet dat vooral om tekeer te gaan tegen de heiligen. Degene die bij de mensen zo horen. En het lukt hem ook nog. De heiligen worden overwonnen. Ze komen er niet levend van af. Maar aan het eind worden degenen die het meeste lijden hebben, juist degenen die de wereld zullen regeren. Alles wordt omgedraaid. De machthebbers worden gedood, hun slachtoffers krijgen een troon. God grijpt in en maakt een eind aan het kwaad op aarde. Een oude wijze. Dat betekent niet dat God een oude man is met een witte baard. Maar dat hij er al veel langer is dan die machten die in de wereld opkomen. Hij gaat al veel langer mee dan die elkaar afwisselende rijken. En hij voltrekt zijn vonnis. Het kwaad gaat eraan. De machten zijn uitgespeeld. En het lijden van de heiligen is voorbij. En wat geeft nou de doorslag? Dat is dus wat in de hemel gebeurt. Daar vallen de beslissingen. En wat opvalt, is eigenlijk hoe rustig het daartoe gaat. Zo onrustig als die zee is, en zo heftig als die dieren tekeer gaan. Zo kalm is het in de hemel, alles is volledig onder controle. En daar komt de bevrijding vandaan. Op aarde duwen machten elkaar opzij, maar het echte conflict speelt tussen de rijken op aarde en het koninkrijk in de hemel. En dat conflict blijft tot aan het eind. Maar daarna zijn de tronen en het eeuwig koningschap voor de heiligen. De macht van de dieren is maar tijdelijk. De macht van de mensenzoon en zijn heiligen is voor eeuwig. Uiteindelijk draait het niet om die vier dieren hier. Dat is wat op aarde gebeurt, erg genoeg. Maar het draait om de plek waar alles wordt beslist. De troon van God en de mensenzoon. En hij neemt het op voor zijn heiligen die op de aarde worden vertrapt. Laten we nog één keer die PowerPoint bekijken. Wat houd je hier nou aan over? Wat neem je hier nou van mee? Maakt het je nieuwsgierig? Ben je van slag, zoals Daniel? Helemaal van de kaart, als hij dit gezien heeft. Heftige beelden. Dat betekent, het is niet mis hoe het er in de wereld aan toe gaat. Maar God geeft een visioen om zijn lijdende volk een hart onder de riem te steken. Er is maar één die de macht in handen heeft. Stel je voor hoe dat was voor de Joden in die tijd. Die helemaal klem zitten tussen de grootmachten Assyrië, Babylonië, de Perzen, de Grieken. Maar ook voor nu. Als het lijkt alsof machten en machthebbers maar hun gang gaan in de wereld. Ze bouwen enorme wapenarsenalen op. Ze infiltreren overal. Ze breiden hun invloed uit, economisch en politiek. Maar het is nog steeds God. Alleen Hij die de gang van zaken in de wereld bepaalt. En dat doet Hij door een mensenzoon. En dan kom je verder in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, en dan lees je dat Jezus die titel mensenzoon opeist voor zichzelf. Dat moet eigenlijk schokkend zijn geweest. Daar loopt iemand op aarde, in Israël, En die zegt, dat ben ik. De mensenzoon die bij de troon van God wordt binnengeleid en koning wordt over de hele aarde voor eeuwig en die een eind maakt aan al het kwaad, dat ben ik. Dat moet schokkend zijn geweest voor de mensen om hem heen. Maar je ziet ook de dingen op hun plaats vallen. De boodschap die Jezus brengt, dat het koninkrijk dichtbij is. De strijd die hij aanbindt met ziekte en boze geesten en de dood. Het feit dat hij mensen voorbereidt op het laatste oordeel. En wat betekent dat? Dat betekent dat Jezus dus het oordeel over de wereld verbindt aan zichzelf. En dus aan de houding die een mens nu tegenover hem aanneemt. Als je bij Jezus hoort, hem toegewijd bent, zul je straks met de mensen zo meeregeren. Als je nu aan Jezus geen boodschap hebt, zal de mensen zo straks geen boodschap aan jou hebben. Het oordeel over de wereld wordt helemaal gekoppeld aan deze ene man, Jezus. En eigenlijk verplaatst het oordeel in de eindtijd zich dus naar het heden. Wie is Jezus nu voor jou? En ik denk dat dat alle eindtijdvisies op hun kop zet. Jezus is gekomen. Dat maakt alles anders. Hij heeft zijn werk hier op aarde gedaan. Hij kwam met de wolken de hemel binnen. Hij kreeg het koningschap. De komst hier van de mensenzoon, dat is zijn hemelvaart. Op aarde had hij alles gedaan wat nodig was. Nu krijgt hij alle macht. Nu is het aan hem. De eindtijd is al lang begonnen. De mensenzoon is verschenen. Je hoeft deze scènes in Daniël niet als opeenvolgende perioden te zien. Ze zijn er allemaal tegelijk. De machten die deze wereld willen beheersen en het lijden van de heiligen. Het oordeel van God over hun wreedheid en grootspraak. Het koninkrijk in de hemel waar de heiligen samen met Jezus regeren. Het is er allemaal in één. Nog steeds proberen op aarde wereldrijken zich sterk te maken, hun macht uit te breiden. Maar Jezus heeft alles in handen. Het oordeel is al begonnen, maar er is nog steeds een hoorn die een grote mond opzet tegen de hemel. Je kunt niet zeggen, we zijn nu zo en zo ver, want het is er allemaal tegelijk. Maar de uiteindelijke uitkomst staat vast, de overwinning van de heiligen. De mensenzoon is verschenen, zijn rijk zal duren voor eeuwig. De hele geschiedenis al verdringen machten elkaar. Ze bestrijden elkaar, drukken elkaar opzij. Maar het echte conflict is tussen de hemel en de machten op aarde. En dat conflict is er nog steeds. Hoe lang nog? Een tijd en tijden en een halve tijd, krijgt Daniël te horen. Dat klinkt geheimzinnig, dat kun je ook niet uitrekenen. Ik denk dat dat betekent een tijd, het is niet zomaar voorbij. Dan tijden, een dubbele tijd, dat betekent er lijkt geen einde aan te komen. Het gaat maar door. En dan opeens een halve tijd. Middenin wordt het afgekapt. De machten op aarde worden gebroken. God stopt het. En dat zijn dus, om zo te zeggen, twee aardlagen die over elkaar heen schuren. De geschiedenis loopt nog altijd door en machten volgen elkaar op. Machthebbers maken zich sterk. Maar God legt daar nu al de heerschappij van de mensenzoon overheen. Jezus is al koning. We zien daar vaak weinig van. Maar in de hemel is het werkelijkheid. En alle eindtijdschema's lopen daarop vast. Als je denkt het is nog ver weg, zegt Jezus, het is al midden onder u. En als je denkt het kan nooit lang meer duren, zegt Jezus, die dag weet alleen de Vader. Dus wij hoeven niet met een thermometer door de wereld te lopen om te meten hoe ver het al is. Wij mogen ons richten op Jezus. Hij zal komen niet op onze tijd, maar op zijn vaders tijd. En dan zal hij het opnemen voor wie nu zijn leven aan hem geeft. Niet meer druk met de macht van deze wereld, maar met het volgen van de mensenzoon. Hij gaat het doen, alle machten in deze wereld breken, zijn heilige verlossen en zijn koninkrijk stichten. De eindtijd ligt dus niet in de toekomst. De mensenzoon is al verschenen. Wij overzien niet hoe laat het is op de wereldklok. De eindtijd is al begonnen en dat betekent voor ons je richten op Jezus. Als zijn gemeente bij elkaar komt, samen volhouden, avondmaal vieren, bidden voor al onze broers en zussen die lijden, zelf het lijden op ons nemen als het naar ons toe komt en elke dag Jezus volgen. Nu vallen de beslissingen. Het oordeel over ieder mens geef je toe aan de machten van deze wereld. Of voeg je je onder het koningschap van de mensen zo? Je kunt niet zeggen, het komt er straks op aan. Het draait om nu. Voor wie kies je nu? Zoek mij en leef. We verkijken ons makkelijk, denk ik, op wat je kunt zien. Ik herken dat ook zelf toen de oorlog in de Oekraïne begon vorig jaar. Was ik daar enorm mee bezig. Als Rusland dit maar niet gaat winnen. En voortdurend zat ik op het nieuws. Als Rusland dit maar niet gaat redden. Maar stel dat Rusland het inderdaad niet zou redden. Dan is China er nog. Enorme macht, economisch en militair. Ja, maar Amerika. Ja, maar dat is ook niet meer echt een christelijk land. En misschien gaat het nog van een heel andere kant komen. Maar God laat Daniël kijken achter wat er te zien is. Er is een plek waar tronen staan. Een God die het oordeel velt. En een mensenzoon die alle macht en eer gaat geven aan zijn heiligen. En aan het eind zegt Daniël, ik bewaarde wat ik gezien had in mijn hart. En dan denk ik, wat bewaar ik in mijn hart? Wat doet dit visioen met mij? Ben ik bang voor de toekomst? Of vertrouw ik dat alles goed komt? En misschien is het er allebei. Want oorlog en geweld en wreedheid zullen er zijn zolang de wereld bestaat. En de heiligen zullen lijden. Juist degenen die bij Jezus horen zijn het doelwit. En ik lees niets over een opname die ons daartegen zal beschermen. Als christenen zullen we daar juist doorheen moeten. En ik denk dat het ook al volop aan de gang is. In Noord-Korea, in Pakistan, in China, in Iran. Ik denk dat de christenen daar iets hebben van, gaat dit nog ooit ophouden? De Bijbel draait er niet omheen. Het gaat er in de wereld wreed aan toe. En de gelovigen krijgen het zwaar te verduren. Maar terwijl de machten op aarde tekeer gaan als beesten, is in de hemel een mensenzoon. Hij heeft alle macht gekregen. God wil ons vertrouwen geven. Niet naïef, maar het eind staat vast. Het loopt God niet uit de hand. Hij heeft alles onder controle. Hij brengt iedereen die bij Jezus hoort, door lijden heen naar de heerlijkheid. En niemand in de wereld houdt dat tegen. Zoek mij en leef.